Kom, ons lees saam en ons lees twee hoofstukke, Exodus 5 en die eerste gedeelte van Exodus 6. Die preek wat ek vanavond gaan hou is deel van een serie wat ek bezig is om te hou in die boek Exodus. En hier is ons nou in Exodus 5, die eerste confrontatie tussen Moses en Aaron en die farao. En daarna gaan Moses en Aaron en sê vir farao, so spreek Yahweh, die God van Israël, laat my volk trek, dat hulle vir my een feest kan hou in die woestijn. Maar farao antwoord, wie is Yahweh? Na wie se stem ek moet luister om Israël te laat trek? Ek ken Yahweh nie, en ek sal Israël ook nie laat trek nie. Toe sê hulle, die God van die Hebreërs het ons ontmoet. Laat ons toch 3 dagreise ver die woestijn in trek, en aan die Here Yahweh onze God offer, zodat hy ons nie tref met die pes of die zwaard nie. Maar die koning van Egypte antwoordde hulle, Moses en Aaron, waarom hou julle die volk van hulle werk af? Loop naar julle werk toe. Verder het farao gesê, kijk, die volk van die land is alreeds baie, en julle wil hulle laat ophou met hulle werk? Daarom het farao diezelfde dag aan die drijvers onder die volk en die opzichters bevel gegee, en gesê, julle moet die volk geen strooi meer gee om bakstenen te maak, soos gister en eergister nie. Laat hulle self gaan, en vir hulle strooi versamel. Maar die hoeveelheid bakstenen wat hulle gister en eergister gemaakt het, moet julle hulle opleggen en niks daarvan verminder nie, want hulle is lui. Daarom roep hulle en sê, laat ons gaan, laat ons offer aan onze God. Laat die werk zwaar druk op die mannen, dat hulle daarmee bezig kan wees, en nie op leuenachtige woorden let nie. Toe het die drijvers van die volk en die opzichters uitgegaan en tot die volk gespreek en gesê, so spreek farao, ek gee julle geen strooi nie. Loop, haal self vir julle strooi waar julle dit kan kry, maar van julle werk word niks verminder nie. Toe het die volk in die hele Egypteland rondgegaan om stoppels te versamel voor strooi. En die drijvers het aangedrijf en gesê, voltooi julle werk volgens die eis van elke dag, net zoals toe daar strooi was. En die opzichters van die kinders van Israël, wat farao se drijvers oor hulle aangestel het slaag gekry met die woorde, waarom het julle gister en vandag nie soos tevore julle bepaalde werk om zenen te maak, volbreng nie? Daarom het die opzichters van die kinders van Israël gegaan en hulle het geweeklaag by farao en gesê, waarom maak u so met die dienaars? Aan die dienaars word geen strooi gegee nie. En hulle sê vir ons, maak bakstenen. En kijk, lui is julle, lui. Daarom sê julle, laat ons gaan, laat ons aan die Here offer. Nou dan, loop werk. Maar strooi sê julle nie gegee word nie. Evenwel moet julle die hoeveelheid bakstenen aflever. Toe sien die opzichters van die kinders van Israël dat dit slecht met hulle staan. Omdat daar gesê is, julle mag julle bakstenen volgens die eis van elke dag nie verminder nie. En hulle het Moses en Aaron tegengekom, wat daar gestaan het om hulle te ontmoet, als hulle van farao af weggaan. En het vir hulle gesê, mag Yahweh op julle let en oordeel, omdat julle ons gehaat gemaakt het in die oor van farao en in die oor van sy dienaars, zodat julle een zwaard in hulle hand gegee het om ons om te brengen. Toe gaan Moses weer naar Yahweh toe en sê, Here, waarom het u hierdie volk kwaad aangedoen? Waarom het u mij toch gestuurd? Want vandat ik naar farao gegaan het, om in uw naam te spreken, het hij hierdie volk mishandeld en u het uw volk glad niet verlost. Daarop het Yahweh Mozes geantwoord, nou zal jij zien wat ik farao zal aandoen. Want door een sterke hand zal hij hulle laat trekken. Ja, door een sterke hand gedwongen zal hij hulle uit zijn land uitdrijven. me dan hoofdstuk 6 vers 1 tot 13. Verder het God met Moses gesprek en vir hom gesê, ek is Yahweh. En dit beteken, ek is wie ek is. En ek het aan Abraham, aan Isaac en aan Jacob verskyn as God die Almachtige, maar met my naam Yahweh het ek my nie aan hulle bekend gemaakt nie. Ook het ek my verbond met hulle opgerig, om hulle die land Kanaan te gee, die land van hulle vreemdelingskap waarin hulle vertoef het. En ek het ook gehoor die gekerm van die kinders van Israel, wat door die Egiptenaars in slavernij gehou word. En ek het aan my verbond gedink. Daarom sê aan die kinders van Israel, ek is Yahweh en ek sal julle onder die harde arbeid van die Egiptenaars uitlei en julle red uit julle slavernij. En ek sal julle verlos door uitgestrekte armen door groot strafgerigte. En ek sal julle as my volk aanneem en vir julle een God wees. En julle sal erken dat ek Yahweh julle God is, wat julle uitlei onder die harde arbeid van die Egiptenaars uit. En ek sal julle bring in die land waaromtrent ek my hand opgehef het, om dit aan Abraham, aan Isaac en aan Jacob te gee. En ek sal dit aan julle as een besitting gee, ek, Yahweh. Moses het toe so met die kinders van Israel gespreek, maar hulle het nie na Moses geluister nie, uit ongeduldigheid en weens die harde diens. Verder het Yahweh met Moses gespreek en gesê, gaan spreek met Farao, die koning van Egypte, dat hy die kinders van Israel uit sy land moet laat uittrek. Maar Moses het voor die aangezicht van die Here gespreek en gesê, as die kinders van Israel na my nie geluister het nie, hoe sal Farao dan na my luister, terwyl ek onbesnede van lippe is? Daarop het Yahweh met Moses en Aaron gespreek en hulle met 'n boodskap gestuur na die kinders van Israel en na Farao, die koning van Egypte, om die kinders van Israel uit Egypteland uit te lei. Dit is die woord van God. Die Bijbelgedeelte wat ons gelees het, beskryf die pad na die bevrijding. Dit is al lang pad, daar in die boek van Exodus. En ons kan het ook in die hele Bijbel zien, dat daar een pad is wat God stapt met zijn volk. En dan kom die vervulling. Jezus wordt geboren. En dan zing daarvan na die preek, schriftberuiming 2, vers 1 en 2. Dat Jezus gekomen het en van slavernij bevrijd. Die Bijbelgedeelte waar ons vooral naar kijk vanavond is Exodus 6 vers 6 tot 13. Broers en susters in ons Heer Jezus Christus, toen ik hier die preek voorbereid het, had ik gedenk, hier is nou een oudelijke thema. 82-jariges verander die wereld. Dit is nou cool, je kan dit op die internet zetten, dit is een goede clickbait. Maar ja, als je nou een beetje meer nadenkt, dan kom je toch achter dat die missie van die 82-jariges niet zo succesvol is nu. Die bevrijding is niet een gemakkelijke project nie, wat Mozes en zijn broer nou gauw recht krijgen. Nie. In hoofdstuk 5 lees ons van die eerste tegenslag. En dit is een groot een. En dadelijk klinkt daar verwijten uit die volk. Nee, die verhaal van die Exodus, die uittocht, is niet een successtory van twee begeesterde leiders nie. Hulle wordt verwerp en dit is niet die laatste keer nie. Hierdie hoofdstuk leidt naar hoofdstuk 6. Daar hoort ons Gods antwoord. En kijk wat zei hij. Het is niet die twee mannen wat die volk gaan bevrijden. God doet dit. Ek is Yahweh en ek zal jullie bevrijden. En dit is dan ook die thema voor die preek. God zei, ek zal. Die eerste gedeelte van die preek, gehoorzaamheid leidt tot onderdrukking. Die tweede, God bemoedig met zijn beloftes. En die derde, voorwaarts en geloof. Dus God zei, ek zal. Gehoorzaamheid leidt tot onderdrukking. So spreek Yahweh, die God van Israel, laat my volk trek, dat hulle vir my 'n fees kan hou in die woestyn. So staan Moses, saam met Aaron, voor die magtige Farao met gesag. En hy eis, laat my volk gaan. Nou, jy herken Moses amper nie. Moses het aanvankelijk probeer om Israëlse bevrijer te wees. Dit was 40 jaar gelede, 40 jaar voor die tekst natuurlijk. En hy het sy eie ding gedoen. Hy het die Egyptenaar doodgeslaan en gedink, oké, nou sal my broeders wel bly wees met my en ek sal die ding doen. En toe moes hy vlug. Hy is verwerp en die politie was op sy hak. En 40 jaar later roep God hem bij die brandende braamstruik en hij heeft allerhande bezwaren gemaakt. Ja, maar. En op die einde zei hij, stuur alsjeblieft een ander. En toch het Moses nou gehoorzaam op pad gegaan. Hebreeërs 11 vers 27 beschrijft dit voor ons, door die geloof het hij Egypte verlaat zonder om die toorn van die koning te vrees. Want hij het volgehou soos een wat die onzienlijke zien. Nou, die boek Hebreeërs geeft voor ons inzicht in die oorwegings, in die motieven en die geloofsoortuigings van Moses en die andere mensen wat daar in hoofdstuk 11 genoemd wordt. Hij het Egypte verlaat. Dit is die einde van die bevrijdingsproces. Maar hier, hoofdstuk 5, is die eerste stap. Om Farao tegemoet te treden en te confronteren. En die vrijlating van Israël te eisen. Farao was machtig. En hij kon Moses ook gegrijpen en hem ook een slaaf gemaakt. Maar Moses was niet bang. Nie. Hij had niet die toorn van die koning gevrees. Nie. Die koning wat zichtbaar was, omdat hij die onzienlijke God gezien heeft. En nou spreek hij met die gezag van God. Zo spreek Yahweh. En dit is die woorden wat profeten in daar die tijd, ook in andere religies, altijd gebruiken om die woorden van hun God rechtstreeks aan te halen en deur te geven. Farao is dus ook daarmee vertrouwd. Hij weet, dit is een God wat praat. Hij weet dat Moses namens die God van Israël spreekt. En dit is een rechtstreekse uitdaging aan Farao. Hier spreekt God, die Almachtige, die God van Israël. Luister, laat mijn volk gaan. Maar Farao is niet beïndrukt. Nie. Hij verwerpt die claim van God halstarrig. Pah, wie is Yahweh? Naar wie ze stem? Ik moet luisteren om Israël te laten trekken. Ik ken niet van Yahweh niet. En ik zal Israël ook niet laten trekken. En dan zijn Moses en Aaron dat hulle zelf God ontmoet het. En je kan daarin ook horen. God staan aan ons kant. Ons kom met zijn gezag. En dan vervolgens praat Moses en Aaron die taal wat die Farao verstaan. Die koning was bekend met feesten en offerplechtigheden. Dit het alleen Egypte ook gedoen. En Moses zei, ons moet ons God vereer. Als ons dit niet doen, zal hij ons straf. En Farao ook. Dan zou die koning minder slaven oorhouden. En hier is reeds die eerste waarschuwing aan die koning. Als hij die volk zal verhinderen, zal God straf. Die 10 plagen hangt tussen zwart donderstorm al daar op die horizon. Vandaag klinkt die boodschap van bevrijding steeds. De situatie het verandert. En Farao is lang al dood. Maar daar is steeds die oorheersing en onderdrukking door die duivel. Hij het macht over die wereld. Hij is met zijn demonen die wereld heersen van die duisternis van hier die eeuw. Efesiërs 6 vers 12. Alle mensen worden als zondaars geboren. En die meerderheid leeft in zonde en is dus slaven van die duivel. En ook kinders van God kan met die zonde spelen. En in die zonde verstrik raak. Dit kan ook met jou en mij gebeuren. En dan word jij weer een slaaf van die duivel. Tot allemaal kom hier die boodschap. Boodschap van redding. En dit komt met gezag naar ons toe. Bekeer jou en gloor die evangelie. Laat jou met God verzoen. Dit is bevrijdend en tezelfde tijd ook veel eisend. Met die gezag van God roept predikanten en zendelingen ons binnen die kerk en ook allemaal buiten die kerk tot geloof en bekering. Erken God als jouw schepper. Aanbid om en gehoorzaam om. En als je niet gehoorzaam niet, zal God straf. Nou, mooie mensen vinden dit intolerant. Die evangelie past niet mooi bij die zelfhelpcultuur en die consumptiecultuur. Maar dit is ons getuigenis in die wereld. En dit is een boodschap wat onszelf in die eerste plek nodig heeft. God spreekt met gezag. Luister, dan is daar redding, bevrijding. En nou verwacht ons natuurlijk iets, na hier die challenge van Farao. Dit heeft 40 jaar geneem voordat Mozes recht was en God om gestuurd heeft. En eindelijk, nou heeft die tijd aangebroken. Nou gaan dingen gebeuren, toch? Maar hoofdstuk 5 beschrijft een grote teleurstelling. Die koning van Egypte weier beslis. Hij is obstinaat. Wat? Jullie God eist dat ik jullie laat gaan? Vergeet het. Ik is die baas hier. Jullie duidelijk te veel tijd om handen. Zodat jullie aan vrijheid en religie denken. Aan die werk. Jullie is lui. Nou, Mozes vertelde daar die verhaal baie beeldend. Daar is baie detail in die woorden en die beschrijving. En die woorden van die farao worden ook nog eens letterlijk oorgedragen aan die mensen met baie detail. En zo neemt die spanning in die verhaal toe. Hoe zal dit verder verlopen? Je zit op die randje van je stoel. Wat gaat nou gebeuren? Hoe gaan we ontsnappen? Nou, farao wijst dat hij in Egypte oppermachtig is. Hij is volgens hun religie die menswording, de incarnatie van de Egyptische god Ra. Hij gaat niet voor een ander god luisteren. Nie. En vooral niet voor die god van een klomp slaven. Nie. Hij kan doen wat ik wil, denkt hij. En hij wil zelfs Mozes en Aaron dwingen om te werken. Wil jullie gaan? Daar is net één plek om te gaan, aan die werk. En hij maakt die werk zwaarder. Die slaven hebben de dagelijkse quota van stenen gehad, wat hulle moest vervaardigen. En die quota blijft diezelfde, maar hulle moet nou meer werk verricht. Hulle moet bovenop zelf die strooi gaan halen, wat in die klei gemengd wordt om stenen te maken. En hier is nou een belangrijke detail in die story. Studie van die oudheid wijst uit dat dit inderdaad die manier was waarop in Egypte stenen gemaakt is. Aan die klei uit die Nijl is strooi toegevoegd om stevigheid aan die steen te verleen. Mens kan dit verstaan. Zoals vandaag beton met staalstaven versterkt wordt, zodat het gewapende beton wordt en lasten kan dragen. Nou, daar die detail in die verhaal wijst voor ons dat ons niet met mythes of verzinsels te doen heeft. Wat in die Bijbel beschrijft wordt, het rechtig in die geschiedenis van hier die wereld gebeurt. Het is feit. Feiten. Het is waarheid. En het is belangrijk dat ons dit onthoudt. En ook voor anderen vertel. Want in onze tijd denken mensen maar heel oppervlakkig over waarheid en feiten. Dat is eigenlijk maar vloeibaar. Wat maar voor jou werk en voor jou waar is, nou ja, gloor dit maar. Maar voor mij is dit niet zo. Ons geloof is stevig verankerd in die waarheid van die Bijbel. En dit berust op feiten. Dit het in die geschiedenis van hierdie wereld gebeur. Moet nie daar aan twyfel nie. Of toelaat dat ander jou onzeker maak. Dat ander jou onzeker maak nie. Glo dit maar. Nou, ons kan dit al bedenk. Die slaven kon dit natuurlijk nooit recht krijgen. Nie. Die self hoeveelheid sene maak, terwijl jy nou self die strooi oorals in Egypte moet gaan versamel, dit gaan nie werk nie. En daarom het die Israelitiese opzichters slaag gekry. Het is nie genoeg nie, julle is lui, aan die werk. En hulle het geprotesteer. By Farao nogals. Wacht, is dit nie snaaks nie? Hulle roep nie tot hulle God nie, en hulle bid nie, maar hulle gaan in beroep by Farao. Hulle blameer die Egyptiese drijvers, en hulle kruip voor Farao. Jy kan sien hoe die slavernij hulle harte oorgeneem het. As Farao sy ware aard wys en hart teen hulle optree, is dit duidelik hoe baie hulle in die moeilikheid is. Die situasie het geweldig versleg. En hulle denk, nou, wat is die rede? Moses en Aaron. Toe hulle met Farao gepraat het, en geëis het dat hy Israel moest laat gaan, toe het die moeilikheid begin. Dus wanneer die opzichters vir Moses en Aaron raakloop, giet hulle verwyte en bitterheid oor hulle uit. God sal julle straf. Julle het ons geur, ons goeie naam by Farao, in een stinkende geur verander. En daarom is ons nou in die moeilikheid. Ach, as ons dan maar net rustig slaven kan bly, dan kan ons daar ook oorleef. Hierdie gepraat van bevrijding en God dien, nee, dit is nie vir ons nie. Dit maakt net ons situasie slechter. Nou, hulle is reeds so lang slaven, al meer as 'n eeuw, denk ek, dat hulle die muziek van die vrijheid nie meer herken nie. En graag die status quo wil behou. Hou dit veilig, dan oorleef ons daarom. Maar hulle vergeet dat hulle nie besig was om te oorleef nie. En dat God iets beters vir hulle beplan het. Nie net sal die slavernij ophou nie, maar hulle mag Gods volk wees en by hom woon en hom vereer. Nou, nadat die gesprek begin, Moses nou ook aan sy missie twyfel en hy verwyt God. Waarom het u hierdie volk kwaad aangedoen? Waarom het u my toch gestuur? U sou die volk toch bevry? Ek sien nie dat u dit doen nie. Die leiding word net erger. En hierdie is ook die ervaring van ander mensen. Een moslim soek naar God en komt tot bekering. Hij ontvangt die vrijheid van Jezus. Hij leert Gods genade ken. En hij is blij dat hij gered is. Maar kort daarna wordt hij dus zijn familie verwerp. En zijn pa zegt vir hom, jij is niet meer mijn zoon nie. Ik ken jou niet meer nie. Die redding wat hij ontvangt het, leidt tot groot moeilijkheid, verwerping, lijding. Is dit nou wat Jezus beloofd heeft? Is dit wat die moslim zoekt? En ook ons kan dit zo ervaren. Wanneer je Gods wil ernstig neemt en gehoorzaam, kan jij tegenstand of zelfs verwerping ervaren. Jouw leven wordt moeilijker, bij die werkdalk, of in jouw familie, of in jouw eigen gezin. Jij verwacht dat jouw situatie beter zal worden, als jij God gehoorzaam. Lees maar in die psalms, in die spreukenboek, die rechtvaardige en die verstandige zal gezien worden. En dit brengt een crisis, twijfel, hoe kan dit? Ik gehoorzaam God toch? Hoekom sien hy my dan nie? Hoekom word my situasie erger? Nou broers en susters, breng hier die vraag maar by God. Hy kan dit hanteer. En dit sien ons in die tweede gedeelte, God bemoedig met sy beloftes. Na die lang hoofstuk 5 het die spanning dus toegeneem. Hoe gaan die bevrijdingsverhaal aan? Wat zal nou gebeuren? En nou lees ons Godse antwoord. Nou zal jij zien wat ik Farao zal aandoen. Want door een sterke hand zal hij hulle laat trekken. Door een sterke hand gedwongen zal hij hulle uit zijn land uitdrijven. En God heeft het reeds in hoofdstuk 3 aangekondigd, toen hij Mozes bij die brandende struik geroepen heeft. Hij zei daar, maar ik weet dat die koning van Egypte jullie niet zal laten gaan, nie, ook niet door een sterke hand. Nie. En in hoofdstuk 4, maar ik zal zijn hart verhard, zodat hij die volk niet zal laten trekken. En nou, zegt God, nou zal je zien wat ik Farao zal aandoen. Die tijd het aangebreek dat God zijn macht zal wijzen. En daarmee zal hij bekendmaken wie hij is. En dit is wat hij vervolgens in hoofdstuk 6 zegt. Ik is Yahweh. Ik is wie ik is. De Heere. En ik het aan Abraham en Isaac en aan Jacob verschijn als God die Almachtige. Maar met mijn naam Yahweh heb ik mij niet aan hulle bekendgemaakt. Nie. Nou, zo het Abraham, Isaac en Jacob God dus gekend, die Almachtige. Maar nou gaan God zijn nieuwe naam oorals bekend maken. Hij gaat zijn naam Yahweh uitschrijven in die geschiedenis van Egypte en van Israël en zomaar van die Midden-Oosten en die hele wereld. Allemaal zal hem leren kennen. En Farao zal die antwoord krijgen op zijn trotse vraag. Wie is Yahweh, naar wie zijn stem ik moet luisteren om Israël te laten trekken. Ik ken die voor Yahweh niet. Hij gaat een antwoord krijgen. Wie is Yahweh? Na die ingrijpen van Yahweh zal Farao God degelijk kennen. En hij zal Israël ook laten uittrekken. Zelf zal hij Israël uitdrijven. Hij zal van hulle ontslaan wil raken. Na die 9 plagen en daarbovenop nog die 10e plaag. Na al die oordelen wat God door Egypte laat komen. Als die eerstgeborenes dood is, smeek Farao hulle om alsjeblieft weg te gaan. Dus na die 10 plagen, wat nou gaan volgen in die volgende hoofdstukken. En die uittocht, is die strijd beslist. Wie is God? Wie is die levende God, wat alle macht heeft? Het is niet Farao, die incarnatie van die God Ra, niet? Het is niet die andere goden van Egypte, nie. Nee, dit is Yahweh. En hij gebruikt zijn macht om zijn volk te bevrijden. En daarom geeft God in hoofdstuk 6, vers 5 tot 7, een herhaling en een bevestiging van zijn beloftes aan Israël. En kom eens kijken daarna, vers 5 tot 7. Dit is een heel mooie structuur. Die eerste stukje komt terug aan die einde. En dan die tweede stukje komt net terug voor die einde. En dan in de middel is daar een stukje. Die eerste stukje is, ik is Yahweh. En aan die einde zegt hij dan, ik, Yahweh de Heere. En dan zegt hij, en ik zal jullie onder die harde arbeid van de Egyptenaars uitleiden. En jullie red uit jullie slavernij, uit hulle slavernij. En ik zal jullie verlos door uitgestrekte arm en door groot strafgerichten. En dan in vers 7 zei hij basis diezelfde. En ik zal jullie brengen die land waaromtrent ik mijn hand opgeheft. Om dit aan Abraham, aan Isaac en aan Jacob te geven. En ik zal dit aan jullie als een bezitting geven. En dan heel helemaal in die middel is vers 6. En ik zal jullie als mijn volk aannemen en voor jullie een God wees. En jullie zal herkennen dat ik Yahweh jullie God is. Wat jullie uitleiden onder die harde arbeid van die Egyptenaars uit. En hier kan je dus die structuur mooi zien. Hij begint en eindigt met die naam Yahweh. En dan met zijn hand zal hij jullie uitleiden uit Egypte. En naar die beloofde land brengen. En in die middel, jullie zal mijn volk wees en mij erkennen. Nou, dit is waar we dit gaan. Dat God zijn naam en reputatie in die hele wereld bekend maakt. En dat hij Israël zijn volk maakt. En dat hulle hem erkennen. En voor hem gaan lief. Nou kennen hulle God nog niet. En hulle vertrouwen hem nog niet. En hulle buigen niet voor hem. Nie. Hulle is vast in hulle slavernij. verstaanbaar voor ons, maar verkeerd. Want hulle ken God nog niet. Maar God komt naar hulle toe met zijn belofte. Ik zal jullie bevrijden. Hulle kan nog niet denken hoe dit zal wees, als hulle vrij is nie. Als Mozes voor hulle hier die beloftes herhaal, luister hulle nog steeds niet. Vers 8. Hulle het niet naar Mozes geluister nie, uit ongeduldigheid en weens die harde dienst. Hulle is moedeloos en oorweldig door die leiding wat hulle ervaar en wat net erger geworden is. Maar God is hulle enigste hoop. Ook al zien hulle dit niet raak nie. En hij komt naar hulle toe. En hij hou hulle weer zijn beloftes voor. Ik het aan mijn verbond gedenk. Ik zie jullie raak. Jullie leiding raak. En ik het jullie lief. Ik zal jullie red. En hij zegt dit de hele tijd. Ik zal. Nou, broers en zusters. God het inderdaad zijn macht gewijs. Zijn belofte is het inderdaad werkelijkheid geworden. God heeft precies gedaan zoals hij gezegd. Hij heeft Egypte gestraft en vernietigd. Hij heeft Israël bevrijd uit die slavernij en hulle naar die beloofde land gebracht. En hij heeft hulle als zijn volk aangenomen. Hulle is uit alle volken zijn speciale eigendom, zei hij bij die berg Sinaï, Exodus 19. Die uittocht was een geweldig groot verlossingsdaad. Maar, zo zullen die Engelse uitdrukking het, you ain't seen nothing yet, het God reeds gedenkt, jij hebt nog niks gezien van mijn macht en goedheid niet. Want toen stuur hij Jezus. Want die Exodus, hoe groot het ook is, die grootste ding in die Oude Testament, is nog niet die grootste reddingsdaad van God niet. God heeft het oortref door zijn zin te sturen. Zijn machtige hand heeft op een verrassende manier, schokkend zelfs, bevrijding gebracht. Niet door kracht en geweld niet, maar door die wonderwerk van die menswording van Jezus. Door die zelfopoffering van Jezus aan die kruis. Door Gods machtige, unieke werk van die opwekking van Jezus uit die dood. En allemaal wat gelovig Jezus volgt, gehoorzaam Jezus volgt, krijgt niet die belofte van een gemakkelijke leven. Integendeel, hij kondigt lijding en verdrukking aan voor zijn volgelingen. Want die duivel wil hun geloof ondermijnen, hun vertrouwen vernietigen en probeert om hun levens te verzuren en zelfs te beëindigen. Maar ons moet onthouden, die verlossing is nog niet voltooid niet. Ons leeft thans in afwachting van die komst van die koninkrijk en die bekendmaking van die glorie van Christus. Maar tot daar die tijd mag ons leven met die vaste beloftes van God. Leef daaruit en onthou dat God altijd al zijn beloftes vervult. Hij is die trouwe God wat zijn verbond houdt en zijn naam bekendmaken in groot reddingsdaden. En daarom kan ons met vertrouwen zeggen, is die moeite waard om God te vertrouwen. Volg Jezus gehoorzaam, ook wanneer het moeilijk is. Moet niet touw opgooien, nie, wanneer je dingen moet opofferen voor zijn koninkrijk. Nie. Die leiding van die tegenwoordige tijd weegt niet op tegen die heerlijkheid wat door ons bekendgemaakt zal worden, nie, zei Paulus. En bid daarom dat God jouw volharding in die geloof zal geven. En gebruik intussen heel tijd die beloftes van God om jouw geloof te versterken. Gebruik Gods beloftes om te vechten tegen ontmoediging. Lees en onthou wie God is. Barmhartig en genadig is die Heere. Langmoedig, dat betekent geduldig. En groot van goede tierenheid. Dit is trouwe liefde. Hij zal niet altijd toornig blij zijn. Ons wordt het elke keer wanneer ons nachtmaal vieren. Onthoud wie God is. En hou die oog gevestig op Christus, wat die smaad en skande verdraai het, vanweer die vreugde wat voor hom geleë het. Hebreërs 12 vers 2. En dieselfde hoofstuk Hebreërs 12 maak dit ook vir ons duidelik. God tuchtig sy kinders, omdat hy hulle lief het. En omdat ons een onwankelbare koninkryk ontvang, sê dieselfde skrywer, laat ons dankbaar wees en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees. En so is daar beloftes van God en ook bevele van God om ons aan te moedig en te bemoedig. Laat dit jouw denken beïnvloed. Memoriseer die beloftes van God, zodat je die beloftes en die bevelen ook daadwerkelijk kan gebruiken en gehoorzaam op die rechte tijd, wanneer het moeilijk raakt en wanneer daar verleidings is. God heeft een eeuwige land beloofd, waar hij met zijn volk zal wonen, die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Dit is absoluut zeker van wie die dood en opstanding van Christus. Hou vast aan die beloftes van Yahweh, die Vader van Jezus Christus. Amen.